Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Ik ben Wilke Brouwer-Koning en ik zit er weer klaar voor samen met mijn co-host Pauline Maat. Pauline, het was weer een drukke week voor jullie op LTO kantoor met de Prinsjesdag, dacht ik zomaar.
Ja, goedemorgen Wilco. Ja, Prinsjesdag was het afgelopen dinsdag. En natuurlijk daarna de algemene beschouwingen. Nou, Prinsjesdag was inderdaad erg leuk met veel collega's op kantoor. En wat natuurlijk ook wel weer heel erg leuk was, dat Alexia er dit jaar voor het eerst bij was.
En Pauline, wat was het meest schokkende wat jullie tegen zijn gekomen in de algemene beschouwingen?
Nou, volgens mij viel dat, als je kijkt naar de troonrede van de koning, dan heeft hij natuurlijk zeker wel wat over landbouw gezegd. Maar viel dat ook wel weer heel erg mee. Er was niet per se iets heel erg verrassends in. Maar vooral met de verkiezingen in aantocht gaan we zien wat dat allemaal brengt. Ik denk dat over 2 weken Sander daar zeker nog een hele goede duiding aan kan geven. Maar vandaag hebben we dus weer een podcast. En we gaan weer beginnen, zoals jullie gewend zijn, met een update over de zuivelmarkt met Klaas Johan. En daarna hebben we een hele leuke hoofdgast, namelijk Jeroen Verver. En Jeroen die werkt bij de Agrifirm en we gaan het hebben over de toekomst van de koe in de vorm van het voedsel van de koe. Hoe gaat dat eruit zien in de toekomst en welke uitdagingen hebben we op dit moment? En we sluiten dan weer af met Job, want ook in Brussel is er weer het een en ander gebeurd de afgelopen tijd.
Nou Klaas Johan, goed dat je er weer bent. In de vorige podcast hadden we het natuurlijk over of die positieve lijn zich door zou trekken. En is dat wat geworden?
Antwoord is ja. Eigenlijk, we kunnen vandaag positief beginnen met de podcast. Ik weet niet hoe deze podcast eindigt, maar in ieder geval beginnen we positief. De noteringen zijn in feite allemaal verhoogd afgelopen weken. Ook op de Global Dairy Trade, de mondiale thermometer noem ik dat dan maar, voor de zuivelmarkt, was de stemming dinsdag positief. 4,6% stijging over de boord. En als je kijkt naar de verschillende noteringen voor boter, room, volmelkpoeder, magerpoeder, wijpoeder, allemaal hoger. En kaas, ons belangrijkste product, voor alle duidelijkheid, bijna 60% van onze melk gaat in kaas, is stabiel, maar een vaste markt. En ik hoor ook dat eigenlijk voor oktober eigenlijk de kaas is uitverkocht. Dus veel kopers moeten dat misschien nog ontdekken. En waarom was het toch wel ook in Nieuw-Zeeland die stemming positief? Nou, China was, naar we hoorden, behoorlijk actief op die markt. Dus positief. En hoe vertaalt zich dat bijvoorbeeld de spotmelkprijs 45,5 af fabriek? Nou ja, je kan zeggen, het sentiment op de markt is redelijk positief. Dat helpt de export ook. En ik hoorde iemand zeggen, de markt is ontwaakt. Vorige week werd dat gezegd.
En Klaas Johan, de markt ontwaakt. Maar zien we dan die oplevingen ook op de termijnmarkten?
Nou, de Duitse termijnmarkt, de EEX, die gaf ook voor het komende jaar, anderhalf jaar, alleen maar stijgende noteringen. Dus om een indicatie te geven voor mei volgend jaar contract 43 cent. En dat is bij 4% vet. Dus in het groen. In Amerika, de termijnmarkt waar ik ook veel naar kijk, Chicago, de CME. Trouwens ook belangrijk voor granen en soja. Daar zie je de noteringen iets teruggevallen. Het was koeler weer, heeft de productie in Amerika wat geholpen. En de spanning is daar een klein beetje af. Dus daar was de stemming iets gematigder de afgelopen week.
Klaas Johan, als je die termijnmarkten nou vertaalt naar de melkprijs, wat betekent dat dan?
Nou ja, we zitten weer boven de 40 cent, vertaald in euro's. Met bewerking mager melkpoeder en boter, dan zit je op rond de 40. En doe je kaas en wei, dan zit je op 44. En als je kijkt naar bijvoorbeeld verse room, wat dus de bolk aantrok afgelopen week richting de 60. En dan zit je boven de 45. Dus daar, dat niveau koersen we op dit moment in die internationale markt.
Oké. En Klaas Johan, is er dan ook nog wat nieuws te melden dan over de melkproductie op zichzelf?
Ja, een hoop cijfers. Nou, eigenlijk niet zoveel nieuws, Paulien. We weten van Nieuw-Zeeland, hè, daar is nu echt het seizoen begonnen. Hun piekproductieseizoen. Dat is niet erg goed van start gegaan met een matige grasgroei. En ook met toch wel de meldingen van door Fonterra. Toch een fors lagere melkprijsverwachting voor volgend jaar, voor het komende jaar. Hè, voor het jaar ik heb het dan over het jaar 2023, 2024. Dan zie je daar, verwacht men daar geen groei van de productie. En misschien zelfs wel een daling, hoorde ik de Rabobank zeggen. Nou, we gaan dat zien. En maar als je nou kijkt naar Amerika, er zijn ook wat nieuwe cijfers. Nou, voor dit jaar eigenlijk nauwelijks groei, plus 0,3%. Voor volgend jaar zegt het Amerikaanse ministerie van Landbouw plus 1,3%. Iets meer. Misschien zagen we dat sentiment ook terug in Chicago deze week. Nou, we gaan dat zien. En in Nederland, laatste cijfers van de RVO. Die halen ze weer op bij de zuivel. We zaten in augustus eigenlijk op het niveau van vorig jaar. Ook iets erboven qua melk. Als je kijkt naar vet, dan wel ruim in de plus nog steeds. Plus 3%. Want het vetgehalte was hoger. 4,33 tegen 4,21 vorig jaar. Misschien wel goed om ook te kijken naar wat we dan uit het buitenland halen. Dat wordt niet vaak gezegd, maar vorig jaar haalden wij toch ook iets voor 300 miljoen liter rauwe melk uit het buitenland, wat hier wordt verwerkt. Zit niet altijd in die cijfers, maar wel goed om je daar ook te realiseren.
Plaats Johan, wat viel er verder nog op deze week?
Nou, ik denk dat we allemaal wel zien dat de kosten stijgen. Ik denk dat boeren daarmee... jullie weten dat, hè, geachte luisteraars. De centrale bank die verhoogt de rente. De ECB heeft de rente weer verhoogd afgelopen week. Nou, aan de oliemarkt, we zien gewoon toch de spanning toenemen. We gaan richting de $100 per vat. Diesel zit weer boven de 1,30. Dus daar hebben we allemaal mee te maken. Dat werkt ook door in de zuivelmarkt. En ik noemde Fonterra net al even. Ja, die hebben hun jaarcijfers bekendgemaakt. Nou, dat was voor vorig jaar allemaal prima. Maar voor het komende jaar, zoals ik al zei, wordt toch uitgegaan van een fors lagere melkprijs. Maar nou is het wel zo dat men verwacht dat vanuit China dat de vraag naar Nieuw-Zeelandse melkpoeders vanaf begin 2024 aantrekt. Dat heeft ook veel te maken met het handelsverdrag dat China en Nieuw-Zeeland hebben afgesproken. De importtarieven, de Chinese importtarieven op Nieuw-Zeelandse zuivel vervallen. Dus dat is een positieve noot om dit blokje even mee af te sluiten, denk ik. We begonnen met positief en we eindigen met positief. En dat kan nog wel eens dan zich doorvertalen naar 2024.
Klaas Johan, dankjewel voor de zuivelupdate. Nou hebben we zo direct natuurlijk Jeroen Verven van Agriferum. Nou is er op de graanmarkt natuurlijk ook wel wat aan de hand, ook politiek gezien. Kan je ons daar nog eens mee meenemen wat daar speelt?
Ja, nou... Wij hebben Oekraïne en Rusland zijn belangrijke graanexporteurs. We weten natuurlijk door de oorlog in Oekraïne hoe dat onder druk is komen te staan. Oekraïne krijgt van de Europese Unie vrij toegang tot onze markt voor granen, voor oliezaden, voor zonnebloempitten. Ook om Oekraïne natuurlijk te helpen, hè, maar ook vanwege de voedselvoorziening wereldwijd, want een deel van die producten gaan door naar Afrika bijvoorbeeld en Zuid-Azië. Maar doet zich dus het punt voor dat een aantal landen die grenzen aan Oekraïne, Polen met name, doen daar moeilijk over, want die vinden dat hun eigen markt wordt verstoord door die import, door die toegenomen import vanuit Oekraïne. En dat leidt tot een hoop politiek gedoe. Polen sluit dan de grens voor producten uit de Oekraïne. Dat geeft allerlei spanningen. En eigenlijk kan Polen dat helemaal niet doen, want dit is een bevoegdheid van de Europese Commissie. Die gaat over handel en dit soort zaken. Dus een hele rare situatie. Dat is eigenlijk Oekraïne en Polen en dus eigenlijk ook daarmee de EU dus in de clinch liggen over die handel. Ook bij de WTO, bij de Wereldhandelsorganisatie. Maar ik zeg gelijk maar bij, dit heeft alles te maken met de Poolse verkiezingen op 15 oktober aanstaande, waar de bestaande Poolse regering probeert de boeren aan haar zijde te houden. Dus dat heeft er alles mee te maken. Nou, wat betekent dat nou voor die graanmarkt? Nou, ik denk dat de handel heel erg afwachtend is. Wat gaat daar nou gebeuren? In de rest van de wereld, gemengd beeld. Wat wel speelt is El Niño. De extreme omstandigheden in delen van de wereld met te veel neerslag of juist geen neerslag. Minimaal gelijk beeld, denk ik, voor de noteringen. Maar niks is zeker. De onzekerheid is de enige zekerheid die wij kunnen bieden op dit terrein, denk ik. Ja.
Ja, dankjewel Klaas-Johan weer voor deze week voor jouw update. Dan gaan we nu door naar Jeroen Verver. Jeroen, welkom in onze podcast. En zou je jezelf eens kunnen voorstellen? Wie is Jeroen?
Dankjewel Wilco en Paulien voor de uitnodiging. Mijn naam is Jeroen Verver, wat je al aangeeft. Ik werk bij Agrifirm, ben daar verantwoordelijk voor het rundveestuk in Nederland. Agrifirm is zo georganiseerd. We hebben natuurlijk een belangrijke rol in akkerbouw. Plant-based solutions noemen we dat. Herkauwers, ruminants en monogastrics. Dat is intensieve veehouderij, varkens en kippen. Ik ben dan verantwoordelijk voor het rundveestuk binnen Agrifirm.
Ja, Jeroen, goedemorgen. Wat fijn dat jij bij ons in de podcast bent. En toen we net even voorbespreken, toen zei je al... Ja, je had mij op LinkedIn al even opgezocht. Nou, dat had ik inderdaad al even gedaan. Maar nu weet ik dus ook wat jij bij de Agrifirm dus zoal doet. Ja, Jeroen, we dachten, we beginnen even vandaag met een actualiteitsvraag. Want Klaas-Johan had het er net ook al over. Die oorlog in Oekraïne, daar voelen wij natuurlijk ook van alles van onze portemonnee. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon effecten op grondstoffen die wij nodig hebben voor het voer van de koe. Zou jij daar eens wat meer over kunnen vertellen hoe dat op dit moment eraan toe is?
Ja, natuurlijk. 24 februari vorig jaar is natuurlijk de wereld enorm veranderd. Als het gaat over grondstoffen voor veevoeding helemaal, omdat het de brandhaard in de graanschuur van Europa plaatsvindt. Dat heeft enorm veel effect gehad op iedereen. Maar dat was niet alleen in graan, maar ook in alle commodities. In alle commoditymarkten zag je dat terug. Zelfs op valutamarkten, maar ook zeker op energie. Dat werd nog vooraf gegaan door het infarct in het Suezkanaal, zeg maar, in diezelfde periode. Dus je zag dat alle commoditystromen onder spanning stonden met enorme prijsuitslagen. Die veroorzaakt werden door zorgen over beschikbaarheid, zorgen over kwaliteit, zorgen over tijdigheid of afgeroepen hoeveelheden grondstoffen wel tijdig de haven bereikten. Want je kunt wel genoeg ingekocht hebben, maar als het net een week of twee weken te laat aan de kade ligt, dan kun je geen voer maken. Dus daarmee kwam er enorme stress in de markt met enorme prijsuitslagen tot gevolg. Gelukkig zag je dat ook vertaald in melkprijsontwikkeling. Dus daarmee speelde het spel zich op een financieel hoger niveau af. De kosten namen enorm toe. De opbrengsten volgden, hoewel later, maar die volgden gelukkig ook. Dus je zag wel een enorme reset van markten. En die rust is nog niet wedergekeerd. Je ziet de commodities toch een enorme prijsuitslagen vertonen. Er hoeft maar het minste te gebeuren of je hebt grote prijsverschillen. En dat kan zelfs op dagbasis ontstaan. Vooral in grondstoffen zie je dat prijsverschillen tussen de ochtend en de middag zijn soms enorm. Dus veel volatiliteit, maar dat maakt ook, geeft ook de kans om een verschil te kunnen maken.
Jeroen, dat is natuurlijk wat afgelopen jaren is gebeurd. We willen ook even kijken wat de toekomst ons gaat brengen. Als je nou kijkt, hoe gaan we nou die koe in de toekomst bijvoeren? Wat voor verschuivingen zie jij dan op ons afkomen en wat is dan de rol van de Agrifirm daarin?
Ja, als je naar het verleden kijkt, naar het ongekende succes van de landbouw. Hè, de afgelopen 6 decennia is de agrarische productie vervijfvoudigd met 4 belangrijke hulpstoffen. Waarbij de 3 in de toplijn van Agrifirm zitten. GBM, kunstmest en krachtvoer, naast antibiotica, zeg maar, wat niet bij ons zit. Ja, dan zie je daar enorme verschuivingen plaatsvinden. Als de landbouw zich muteert van lineaire landbouw naar een succesvolle kringlooplandbouw. Nou, belangrijk daarin is natuurlijk waar de hele omgeving bezighoudt. CO2-reductie, footprint-reductie, emissies naar beneden. Maar ook sturen op ruwe eiwitgehaltes, waarmee toch de vertering in de koe een stuk beter moet zijn en een stuk efficiënter afgestemd moet worden om onnodige uitstoot van stikstof, zeg maar, te voorkomen. Dus daar zie je verschuivingen plaatsvinden naar meer en meer reststromen en producten van lokale oorsprong om die koe te voeren. Het is net vanuit welk filter je kijkt. De melkveehouderij wordt wat geframed als veroorzaker van het probleem. Als je wat dieper kijkt, is de koe natuurlijk de centrale rol die een onderdeel is in een hele grote oplossing van problemen van emissie. Er is geen dier op de wereld, zeg maar, die goedkoop plantaardig eiwit zo efficiënt en effectief om kan zetten in waardevol dierlijk eiwit. Waar de wereld om te springen staat als het gaat om de groei naar 10 miljard inwoners in no time. Dus ik denk dat daar de koe echt een onderdeel van de oplossing is in plaats van de veroorzaker van het probleem. Maar dan ben je natuurlijk wel gebonden aan belangrijke randvoorwaarden die het vakmanschap van de Nederlandse melkveehouderij ja, natuurlijk een grote voorsprong geeft.
Ja, dus Jeroen, even samenvattend. Ik kom namelijk van akkerbouwbedrijf. Dus wat een koe gevoerd krijgt, voor zover ik weet, is dat kuil en krachtvoer. Maar jij zegt dus, als je kijkt naar reststroom en zo, dan ga je op een gegeven moment ook meer denken bijvoorbeeld aan bietenpulp of sinaasappelschillen. Ik heb trouwens een keer sinaasappelschillen ook wel bij een melkveehouder al zien liggen. Maar zijn dat dan dus ideeën waar ik aan moet denken?
Ja, ik zou het nog één stapje verder willen brengen. Op de kipper beschouwd zou eigenlijk producten die worden geproduceerd op het land, die geschikt zijn voor een humaan verteringsstelsel, niet eerst door het dier moeten. Dus dat betekent dat er heel veel reststromen die beschikbaar komen vanuit de humane voedselproductie, hun weg gaan vinden steeds meer in de veevoersector. Dat is natuurlijk superbelangrijk, want je kunt nutriënten aanvoeren van overal van de wereld om die koe op de meest efficiënte manier te voeren. Maar het is natuurlijk belangrijk om die mutatie te maken van any origin achtergrond naar local origin. En alles wat hier al beschikbaar is in Noordwest-Europa, een geweldig dicht bevolkt welvarend gebied. Als je daar de reststromen tot waarde weer te brengen door ze te upcyclen in dieren of via dieren en dan met name het maag-darmstelsel van koeien, ja, dan kun je daar veel waarde toevoegen in de vorm van het reducing waste, hè, het voorkomen van reststromen. Dus daarmee krijg je ook verbinding tussen maatschappij en agrarische sector. Als burgers, consumenten zich bewust zijn van wat hun eten, de reststromen die dat veroorzaakt, dat niet wordt gestort of verbrand of vergist, maar dat het nog weer een tweede leven krijgt in een upcycling via dieren. Dus daar zit een hele belangrijke rol ook voor de veevoerindustrie. Om dat met elkaar maximaal vorm te geven op een dusdanige manier dat niet de prijs van het voerpakket voor een koe stijgt. Want dat de productie op peil blijft, de emissies dalen en je toch rendement maakt uiteindelijk op het boerenerf. Want daar begint het. Uiteindelijk gaat het erom dat je kunt niet groen doen en rood staan, zeg maar. Dus je kunt niet alles afwikkelen op de boer, maar je zult met elkaar die oplossing moeten brengen. En de waarde van voedsel en de waardering vooral van voedsel moet omhoog.
Maar Jeroen, nou, ik bedoel, ik ben ook gewoon melkveehouder. Bierborstel, bietenperspulp voeren we natuurlijk al, ik wil niet zeggen tientallen jaren, maar al behoorlijk lang. Welke nieuwe reststromen zie jij dan richting ons, of dan misschien via een agrifirm, bij ons op het erf komen?
Dat is een mengsel van reststromen vooral, die natuurlijk hun basis vinden in bierborstel, perspulp, aardappelvezel. Hè. Maar er zijn andere stromen die uit de humane voedselindustrie komen, die bijvoorbeeld heel veel vocht nog bevatten, die de producenten van humaan voedsel indrogen en daarmee heel veel CO2 uitstoten. Misschien kunnen we die natte producten, daar zijn erbij, die zijn vloeibaar en komen met hoge temperaturen uit die fabriek, dat we die kunnen koelen en kunnen opmengen in onze, bijvoorbeeld wat we bij Bonda hebben, Proti Plus, Energy Plus, Gluco Plus, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt om reststromen steekvast op het boerenerf beschikbaar te krijgen. En je ziet daar ontwikkelingen, zeg maar, dat er steeds meer reststromen geupcycled worden in veevoer, in plaats van dat ze naar energieproductie of biogas gaan. Dat is een zoektocht die we met elkaar natuurlijk heel goed vorm moeten geven.
Ja.
In het verleden zijn mengvoerfabrieken natuurlijk opgericht om goed voer te maken voor een redelijke prijs met een goede beschikbaarheid, waarbij ook voedingsfouten voorkomen worden op gezinsbedrijven met minder koeien. Maar je ziet de bedrijfsgrootte enorm toenemen. Dat opent natuurlijk mogelijkheden voor bedrijven om steeds meer aan home mixing te doen in plaats van central mixing in fabrieken en het dan in brokjes persen. Dus ik zie een enorme verschuiving plaatsvinden dat veel minder nutriënten in de vorm van brok beschikbaar komen en veel meer in de vorm van mengsels, melen, steekvaste vochtrijke mengvoeders binnen afzienbare tijd. Daar gaat een grote verschuiving plaatsvinden.
Ja, want Jeroen, als je dan kijkt naar het maatschappelijk debat, dan zeggen we heel vaak dat soja voor al die koeien, dat moet allemaal maar over zee geïmporteerd worden weer naar Nederland. Denk je dat we dan, hè, als jij dan zo, de visie ook van Agriferm en de visie over hoe voeren we die koe over 10 jaar, denk je dat we dat dan over 10 jaar nog doen, die soja dan importeren?
Je moet een enorme stip op de horizon hebben. De uitdaging is natuurlijk om volledig zonder soja die koe in zijn eiwit te voorzien. Die uitdaging is natuurlijk enorm. Ik weet niet of dat überhaupt gaat lukken. Daar reikt mijn nutritionele kennis niet ver genoeg voor. Maar ik zie die uitdaging wel als heel groot. Maar je ziet wel dat die verschuiving zal plaatsvinden. Ze proberen om zoveel mogelijk local origin nutriënten in het voer te krijgen van koeien. En je zult uiteindelijk altijd wat soja nodig zijn. Maar het is te makkelijk om te snel naar te veel soja in het rantsoen te grijpen. Kijk, ruw eiwit in de rantsoen drijft melk. Maar ruw eiwit in de rantsoen is ook een soort van verzekeringspremie om de melkproductie op gang te houden. Ruw eiwit kost ook geld. Dus de uitdaging is natuurlijk om op bedrijfsniveau zoveel mogelijk rendement te maken in de vorm van melkgeld, milk pays the bills. Maar je kunt het ruw eiwitniveau ook schadevrij laten dalen zonder dat het melkproductie kost. Maar dat betekent wel dat het vakmanschap op een hoog niveau moet liggen. En dat is natuurlijk de uitdaging van de mengvoerindustrie, om daarmee te helpen. Om als verzekeringspremie zoveel mogelijk ruw eiwit in het rantsoen te hebben om je melkproductie op peil te houden, dat heeft niks met efficiëntie te maken. Kijk naar een andere sector, bijvoorbeeld het verkeer. Ja, als je een verbrandingsmotor zuiniger maakt, dan kom je met minder benzine of diesel van Enschede naar Amsterdam. Dat is natuurlijk de uitdaging. De volgende stap is natuurlijk, is een verbrandingsmotor nog nodig of moet je elektrisch gaan rijden? Nou, die uitdaging zul je ook in het verteringsstelsel van een koe hebben. Hoe ga je optimaal melk maken?
Ja, want Jeroen, als je het dan hebt over eiwitten, hè, dan heb je natuurlijk ook tegenwoordig een soort, niet een soort teelt, maar je hebt dan veldbonen, als ik dat goed zeg. En ik heb wel eens een boer gesproken, die deed daar een pilot mee. En die was echt wel tevreden over het eiwitgehalte daarin. Maar die zei, man, wat een gedoe was dat. Want die dingen moesten dan eerst weer drogen in de schuur. Nou, het was best toch wel arbeidsintensief. En uiteindelijk is hij daarmee gestopt. En dat, ik dacht, wat jammer. Want als we dan inderdaad kijken naar dat soort alternatieven voor eiwitten. Dan zou ik zeggen, dat moeten we dan toch op een bepaalde manier of makkelijker maken of meer stimuleren. Heb jij een idee hoe de Agriferm daarin dan een bijdrage kan leveren dan?
Ja, dankjewel voor de vraag, Paulien. In akkerbouw, in plant-based solutions bij Agriferm zijn we daar enorm mee bezig om eiwitgewassen te telen. Niet alleen voor de feed, maar ook voor de foodindustrie, zeg maar. En ja, dat is niet makkelijk. Dat is zeker niet makkelijk, maar het is ver voor jouw tijd, schat ik in, en ook een klein beetje voor mijn tijd. Toen snijmuis naar Nederland kwam, was het ook niet makkelijk. Er zijn ook enorme variaties in producties gezien. Er zijn ook boeren gestart en binnen 2 jaar weer afgehaakt. Maar er zijn ook mensen doorgegaan. Moest kijken welke gewassen er nu staan. Het heeft een lange adem nodig, maar daar wordt het verschil gemaakt. En daar zal innovatie nodig zijn en er zal heel veel teeltkennis nodig zijn, maar ook heel veel genetische kennis nodig zijn om die plantaardige eiwitteelt op gang te brengen. Als het makkelijk was, hadden we het al lang gedaan. Maar het vergt een lange adem om een stapje verder te komen. En het is te makkelijk om te blijven grijpen naar oplossingen die in het verleden succesvol waren. Simpel uitgelegd, het stenen tijdperk is ook niet gestopt omdat de stenen op waren. We zullen moeten innoveren.
Jeroen, je stipte hem toen net al even aan, hè? Ook de opgaves die in de melkveehouderij op ons afkomen. Wat is nou de rol van de agriferm of van die voerenadviseur op het boerenerf? Om die boer te helpen om die opgaves, hè, klimaat, stikstof, ammoniak, nitraten enzovoort, hè, noem ze maar op. Hoe zie je jullie rol in dat speelveld als agriferm?
Ja, er is natuurlijk een hele dunne scheidslijn, Wilco. De markt wordt niet groter. We weten niet wat er qua politiek allemaal gaat gebeuren, maar ik zie niet meteen gebeuren dat de veestapel toeneemt. Dus de strijd om marktaandeel is elke dag voelbaar. Toch zul je die beweging moeten maken. En er zijn erg veel boeren die dit heel graag willen, maar echt niet weten waar je moet beginnen. Daar ligt de rol van de coöperatie. Dat is namelijk het oplichtingsbeginsel van ons. Iets wat boeren alleen zouden kunnen, dat doen ze al lang alleen. Maar wat alleen niet lukte, daar hebben ze coöperaties voor opgericht. Dus die verantwoordelijkheid ligt ook echt, en die voelen wij ook echt bij Agrifirm. Het begint nu met bewustwording. Bewust bekwaam zijn, bewust zien aan welke knoppen kan ik draaien, wat zijn de effecten daarvan en welk resultaat mag ik dan verwachten. De marges op een melkveehouderijbedrijf zijn flinterdun. De variabiliteit in kosten en opbrengsten rollen over elkaar heen. Dus je hebt niet zo geweldig veel speelruimte om fouten te maken. Dat kunnen we in een coöperatief verband natuurlijk binnen Agrifirm ervoor zorgen dat je de goede informatie hebt en de goede stuurvariabelen hebt waar je aan kunt draaien, zodanig dat je het risico redelijk beperkt. Dus antwoord op jouw vraag, bewustwording, inzicht in getallen. Wij hebben een reeks van jaren de eiwitgehaltes, de ruwe eiwitgehaltes van rantsoenen, een reeks van jaren de kringloopwijzers met de CO2-productie per liter of CO2-emissie per liter melk beschikbaar. Je ziet daar echt vakmensen van boeren die daar de beste resultaten halen. Hopelijk bewust bekwaam, maar ook heel veel vakmensen zijn onbewust bekwaam en die halen al een hele lage footprint vanuit hun vakmanschap. Als dat onbewust bekwaam naar bewust bekwaam schuift, en daar kunnen wij dan mee helpen met heel veel data die beschikbaar is binnen Agrifirm, om de mensen dan de goede keuze te kunnen laten maken. Daar ligt onze rol. En natuurlijk een goed rantsoen maken. Maar dat is maar een qualifier. Maar de orderwinner om het verschil te maken is, ben jij als melkveehouder in staat om mee te gaan met deze beweging, met behoud van jouw gezinsinkomen, met respect voor ecologie, de omgeving waar je op bedrijf zit. Dus wij zijn echt bezig met bewustwording. Inzicht geven.
Maar dan hebben we natuurlijk een heel aantal opgaves, maar die zijn eigenlijk tot nu toe nog niet echt vertaald naar het boerenerf. Hè? Ik bedoel, we hebben een stikstofopgave, er is een stikstofwet, maar het is niet zo dat elke boer al weet, hè, wat hij moet gaan reduceren. Idem voor klimaat of biodiversiteit. Zijn jullie daar dan wel al mee bezig met je voerenadviseurs om daar stappen op te maken? Of zeg je eigenlijk, ja, maar die boer die kiest nu voornamelijk met zijn portemonnee. Dus ja, we moeten wel de concurrentie in de gaten houden. Dus wij wachten af wat er op ons afkomt.
Wij wachten zeker niet af. Ik hoop dat dat ook zichtbaar is. Agrifirm zet een stap voorwaarts. Dat wordt ons zelfs niet eens altijd in dank afgenomen. Maar dat hoort bij leiderschap. Een marktleider die is ook wel soms marktleider om met IJ te schrijven. Om hier een stap voorwaarts te zetten. Daar zijn we mee bezig. Zeker om de ondernemer in ieder geval een spiegel voor te houden. Constructief en positief. Waar sta ik? Als je niet weet waar je staat, weet je helemaal niet waar je naartoe moet. Dus dat is de allerbelangrijkste opdracht voor dit moment. Bewust, bekwaam zijn, weten waar je staat, weten welk knop je kunt draaien om richting toekomst op te schuiven als je besluit boer te blijven in Nederland binnen de randvoorwaarden die daarvoor gelden. En daar werken wij aan, met onze concepten, maar ook met onze medewerkers, om ook daar het bewustwording op gang te krijgen. Want ook onze buitendienst is natuurlijk een afspiegeling van ons klantenbestand. En dan hebben we enorme voorlopers die geweldig goed meedenken waar het naartoe gaat. En je hebt natuurlijk ook wat afwachtender types die even kijken wat gaat dit brengen en what's in it for me. En die zijn niet meteen de early movers. Met even zijn goede argumenten overigens. Dus bewust bekwaam worden van waar sta je, waar moet ik heen, is essentieel.
Ja, en Jeroen, dan misschien ook wel nou ja, een mooie afsluitende vraag. Als ik nou over 20 jaar naar Agifirm kijk, nou dan ben ik inmiddels ook wel aardig op leeftijd. Maar wat zie ik dan?
Dan zie je Agifirm als het circulaire bedrijf die ondernemers verder helpt om binnen de randvoorwaarden van de omgeving waar hun bedrijf is, een gezond inkomen te verdienen voor hun gezin en voor de bedrijfscontinuïteit. En mijn achtergrond ligt in de financiële wereld, bij de Rabobank. Daar heb ik geleerd, zorg ervoor dat je jezelf probeert op te heffen. Dat doet namelijk een concurrent ook. Daar ben je in ieder geval een stapje voor. Die uitdaging heb ik mezelf ook gesteld. En die lat ligt geen 20 jaar verder, maar 10 jaar verder. Wij verkopen perspectief voor boeren. En misschien zijn dat nog brok. Maar waarschijnlijk niet. En dat is wel een hele boute uitspraak. Misschien verkopen we over 10 jaar wel geen brok meer. Want het is niet het doel van de coöperatie Agrifirm om brok te verkopen om zichzelf in stand te houden. Wij zijn opgericht om de boeren geld te laten verdienen. En misschien is dat met brok. Maar ik denk over 10, 15 jaar zeker niet meer. Dus dat woordje denk kun je er wel uitlaten. Dus dat is een enorme uitdaging waar ik graag aan bijdraag. En Agrifirm heeft ook, denk ik, de schaal en de omvang en de know-how om dat te doen. Maar het zal een bumpy road worden. Dat gaat niet vanzelf.
Nou Jeroen, onwijs bedankt voor de blik in de toekomst. En jouw visie ook op hoe we die koe voeren in de toekomst. En hoe dat eruit gaat zien. Echt hartelijk dank. Dan gaan we nu door naar Job. Job, in het Haagse was natuurlijk de Prinsjesdag. Maar in Brussel is ook een hoop gebeurd, hoor ik. Wat is daar eigenlijk allemaal gebeurd?
Klopt inderdaad, Wilco. En dank dat ik hier weer mag zijn. Nou, in Brussel hadden we eigenlijk het Brusselse equivalent van Prinsjesdag. Het State of the Union toespraak van Ursula von der Leyen, de Europese Commissievoorzitter. Die komt jaarlijks naar het Europees Parlement, dus het voltallige plenaire Europees Parlement, om daar een toespraak te houden. En waarom dat interessant is, is omdat ze dit jaar haar waardering uitgesproken heeft voor de landbouw en voor de boeren. Letterlijk om ze te bedanken voor het voedsel dat ze dag in dag uit produceren. En dat zien ze ook als de basis, gelukkig nog steeds, van Europees landbouwbeleid. En je ziet natuurlijk door de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis dat er steeds meer nadruk en aandacht komt voor de voedselvoorziening en de zelfvoorzienendheid in voedsel in Europa. En daar zorgen de boeren natuurlijk voor. En daarnaast, ook heel interessant, gaf ze aan dat ze een strategische dialoog wil starten over de toekomst van de landbouw. En dat is voor ons interessant, omdat wij in ons Europees puntenplan daar ook toe oproepen. Eigenlijk een voedselvisie 2050. En dat doen we omdat voedsel meer gezien moet worden als een strategische grondstof en dat er meer, waar ook meer waardering voor moet komen. En dat stelde Jeroen eerder ook al. Dus dat delen wij ook volledig als LTO zijnde. En interessant omdat Ursula von der Leyen dit zegt, is natuurlijk ook omdat het laatste jaar is van het mandaat van de Europese Commissie. Omdat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn waar we het al eerder over gehad hebben. En zo moet je ook wel kijken naar, naar dergelijke toespraken. Dus het is ook een deel verkiezingsretoriek. Ursula von der Leyen is lid van de EPP, dus de Europese Volkspartij. Daar is het CDA in Nederland bijvoorbeeld lid van. En klassieke achterban is ook deels boeren. Dus ik denk dat ze die ook proberen aan te spreken. Dus dat is een kleine kanttekening die ik wilde maken. Maar wel een interessante ontwikkeling volgens mij. En interessant, omdat er heel veel aandacht is voor Prinsjesdag, maar misschien wat minder voor het Brusselse equivalent.
Ja, want Job, dat vond ik ook wel grappig, dat de State of the Union is op zich best wel een uitspraak. En dat dan inderdaad wij vooral naar onze Willem-Alexander kijken. Maar eigenlijk best wel tof dat Ursula dan zegt, er moet een strategische visie komen. Want wij met binnen LTO natuurlijk ook, en zeker ook met Prinsjesdag ook weer geroepen, hè, hoe gaan we dat doen met gewoon goed betaalbaar voedsel? En dat betekent dus wel dat ook Brussel nu bedenkt van ja, met Europa moeten we daar toch op de lange baan naar gaan kijken hoe we iedereen goed en betaalbaar voedsel kunnen blijven geven.
Zeker, ja, dus dat juichen we ook enorm toe. En wat we de laatste jaren gezien hebben, vooral met de Europese Green Deal en de uitrol daarvan, is dat de nadruk heel erg lag op duurzaamheidsdoelen en duurzaamheidswetgeving. Maar door recente crisis, die ik dus eerder noemde, coronacrisis of de oorlog in Oekraïne, maar ook veranderende geopolitieke verhoudingen in de wereld, met de opkomst van China bijvoorbeeld, zie je gelukkig wel dat de Europese Unie wel na wil gaan denken over de strategische voedselvoorziening en veiligheid in Europa. En dat ook afweegt tegen die duurzaamheidsdoelen. En dan krijg je hopelijk een volwaardiger lange termijn beleid of beleidrichting die toch wel meer duidelijkheid en zekerheid kan bieden, ook voor boeren op de lange termijn. Dus daar hopen we op en daar zetten we ons uiteraard ook voor in.
Hey Job, en nou heb je het natuurlijk over duurzaamheidsdoelen. Nou hadden we een voorgesprek met Jeroen. En Jeroen had ook nog wel een vraag voor jou op het gebied van duurzaamheid.
Ja, dankjewel Wilco voor het bruggetje. Ik heb wel een vraag. Als veevoerindustrie voeren we natuurlijk geweldig veel mineralen aan in Nederland. In Europa in het algemeen. Belangrijk is natuurlijk dat we ook die mineralen in de kringloop brengen. Wat mij als boerenzoon geweldig tegen de borst stuit, is dat de mineralen al beschikbaar zijn op het boerenerf. Alleen, dat wordt dierlijke mest genoemd. Met de afbouw van de derogatie is de plaatsingsruimte uit dierlijke mest gemaximeerd en neemt af. Waardoor er ruimte is voor een uur, zeg maar. Wanneer komt er duidelijkheid? Wat is het perspectief om die ruimte die nu met kunstmest wordt ingevuld, waar geweldig veel fossiele brandstof wordt gebruikt, om dat nu in te vullen met gelijksoortige producten, in ieder geval met dezelfde werking, hè, een soort, met minder uitspoeling, om die mineralen nu te gebruiken? Zeg maar, er ligt een enorme druk op een reductie van fossiel brandstofgebruik. We hebben mineralen te over op het melkveebedrijf of op de veehouderijbedrijf in Nederland en we mogen het niet gebruiken. En aan de andere kant wordt kunstmest gemaakt uit aardgas. Als boerenzoon stuit mij dat tegen de borst. Wanneer kunnen we daar toch ontwikkelingen verwachten?
Ik snap je vraag en ik deel je frustratie. Als LTO zetten wij heel erg in op Renor. Dat is een bepaalde innovatie die dierlijke natuurlijke mest kan bewerken of verwerken in een vorm die minder uitstoot heeft op het land uiteindelijk. Maar in alle eerlijkheid loopt die discussie nog volop en het is echt niet zeker dat Renor de oplossing gaat worden. De Europese Commissie heeft pas een onderzoek gedaan naar allemaal verschillende vormen waarop je dierlijke mest kunt verwerken en daarmee minder uitstoot op uiteindelijk de grond plaats kan laten vinden. Maar die discussie zit echt nog wel schijnend genoeg gezien de tijdsdruk en het feit dat het gebruik van dierlijke mest nu al terugloopt. Bevindt die discussie zich echt in de beginfase. En het is ook heel politiek. Renor is echt niet onomstreden bij alle politieke partijen en fracties, ook niet in Europa. Dus in alle eerlijkheid, ik kan daar nu nog geen tijdspad aan koppelen dat ik riool toe kan zeggen, binnen 3 of 5 jaar hebben we daar een oplossing voor. En ik vrees zelfs dat dat nog langer gaat duren. En zelfs dan is het nog de vraag of het een lange termijn houdbare oplossing is.
Nou Job, ik denk dat dat zo'n hele, hele mooie afsluiting is. Ik wil jullie allemaal weer hartelijk danken. Klaas-Johan, Jeroen, Job, fijn dat jullie er weer waren vandaag. En natuurlijk ook weer mijn co-host Wilco. Ja, over niet 2 weken zijn we terug, maar over 3 weken zijn we er weer.
Zeker, Paulien, want over 2 weken gaan wij als bestuur LTO Melkveehouderij een week naar Duitsland op studiereis om te kijken. Ook de thema's die hier in Nederland spelen daar natuurlijk ook. Wat kan je van elkaar leren? Maar ook hoe kan je elkaar natuurlijk versterken op Europees vlak? Dus het wordt over 3 weken.
Ja, Wilco, ik ben heel benieuwd en we gaan natuurlijk ook in de podcast wil ik jou natuurlijk wel even de gelegenheid dan geven om wat te vertellen over die studiereis. Maar we gaan dus over 3 weken, we hebben wel weer een nieuwe hoofdgast namelijk dan in ons midden, want we gaan het met Marijn Dekkers van de Rabobank hebben over financiering. Namelijk over hoe we de melkveehouderij in de toekomst gaan financieren met alle nieuwe regels die daarbij komen kijken. Nou, ook dat belooft weer een heel interessant onderwerp te worden. Dus ik zou zeggen tot over 3 weken.
Tot over 3 weken.